De schriftlezing van vanmorgen is uit Psalm 90, de eerste drie versen en de versen 10 en 12, tot en met 12, en 2 Korinthe 5, de eerste vier versen. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest, van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren, en gij aarde en wereld had voortgebracht, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Gij doet de sterveling wederkeren tot stof, en zegt, keert weder, gij mensenkinderen. De dagen van onze jaren, daarin zijn 70 jaren en indien wij sterk zijn 80 jaren. Wat daarin onze trots was, is moeite en leed. Dat gaat snel voorbij en we vliegen heen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. En uit 2 Korinthe 5. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden.
Ook van mijn kant allemaal een goede morgen. Fijn dat u er allemaal bent. Het is een eer, een grote verantwoordelijkheid en een gunst dat we elkaar ontmoeten en dat ik hier kan en mag staan. Beste broeders en zusters, jonge vrienden, zo tegen het jaareinde gaan niet zelden je gedachten terug over het afgelopen jaar. Daar hebben we eigenlijk al een paar keer een aanleiding in gevonden in datgene wat vanmorgen gezegd is. We vragen ons dan af, wat heeft het jaar gebracht? Ja, en dat zijn dan meevallers en tegenvallers. Dus geluk en ongeluk. Misschien heb je wel onverwacht een promotie gemaakt. Of helaas net je diploma niet gehaald. Of erger, je relatie is op de klippen gelopen. Iedereen heeft zowel zijn eigen ervaringen. En min of meer tegelijkertijd komen dan natuurlijk de gedachten op over het komende jaar. Je kijkt soms uit naar een bijzondere gebeurtenis. Iets om te vieren. Een jubileum. Misschien krijg je alsnog die baan waar je al zo lang op aast. Misschien word je wel vader of moeder. Maar als je denkt aan 2020, dan kan ook de vrees je om het hart slaan. Misschien heb je wel financiële zorgen. Of gaat het niet zo goed op school. Misschien ben je wel ziek. Of je partner of je kind. En als je ernstig ziek bent, dan vraag je je wel eens af, hoe zou dat volgend jaar zijn, zo rond de jaarwisseling? Ben ik er dan nog wel? Vandaag zou ik met jullie even op de plaats rust willen inlassen. En in gedachten even stil willen staan bij wat je in 2019 is overkomen. Fijne dingen, treurige dingen. Maar vooral ook wat het met je gedaan heeft. Want het doet natuurlijk iets met je. Of die dingen je veranderd hebben. Of wat je is overkomen, je relatie met God beïnvloed heeft. Misschien verdiept heeft. Misschien beschadigd heeft. Is God verder weggeraakt of is hij juist dichterbij gekomen? En natuurlijk gaan we daarna ook verder kijken over de grens van het jaareinde heen. naar de toekomst. Ons thema van deze morgen is op de grens van 2019 en 2020. En daar heb ik twee dingen bij gehaald. Het ene is terugzien in dankbaarheid. En het andere is vooruitzien in verwachting. Ja, daar kan je natuurlijk een uitroepteken achter zetten, achter elk die twee zinnetjes. Je kan er ook een vraagteken achter zetten. Want ja, op de grens van 2019 en 2020, dat is natuurlijk een thema dat ja, kan ons voor dilemma's plaatsen. Eigenlijk is het zo dat we er op eigen kracht niet uitkomen. Het terugzien kan ons voor vraagtekens plaatsen en met dankbaarheid vervullen, eventueel. En het vooruitzien naar het volgende jaar, ja, dat is niet altijd een uitzien in verwachting. De toekomst kan ook bedreigingen inhouden. Zowel bij ons nadenken over het verleden als de bespiegelingen op de toekomst, hebben we het licht van God nodig. Misschien dat vraagtekens wel uitroeptekens kunnen worden. Voordat we nader ingaan op dit thema van deze morgen, zou ik met u het aangezicht van onze Hemelse Vader willen zoeken. Bidden dat Hij ons licht kan geven op alles wat we meegemaakt hebben en alles wat in onze gedachten komt als we over het jaareinde heen kijken. We bidden dat Hij ons zicht wil geven op zijn toekomst en onze plaats daarin. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heer, dank u dat u ons bijeenbrengt in dit uur. En Heer, we vragen u, help ons uw woord te verstaan. Leer ons ook in dit uur inzien dat onze ervaringen en onze herinneringen in het afgelopen jaar geen toevalligheden waren, maar onderdeel van uw plan met deze wereld en met ons persoonlijk. Help ons ook om in het vertrouwen te leven, Heer, dat ook u in de toekomst alles in handen hebt. Maak ons gereed voor uw toekomst die aanstaande is. Heren, leer ons uw weg. Amen. Waarschijnlijk hebt u dezelfde ervaring als ik. Zo tijdens de laatste dagen van het jaar heerst er vaak een bijzonder sfeertje. Een sfeertje van stemmingen en gevoelens, soms zelfs emoties. Vooral op de oudejaarsavond zelf. Dan spelen er voortdurend allerlei gevoelens door ons heen. Als ik terugga in mijn eigen herinneringen, Dan was melancholie een belangrijk sfeerelement. Melancholie, dat is zoiets als reflectie op het leven met een vleugje droefheid eroverheen. Natuurlijk wordt melancholie op alle tv-kanalen hardgrondig onder het vloerkleed gewerkt. Daar vinden ze dat we altijd maar blij en uitgelaten moeten zijn. Wat soms ook gebeurt. Maar in feite gebeurt er natuurlijk in het leven en in de wereld om je heen heel andere dingen. Naast melancholie, droefheid zeg maar, heerst er ook een zekere angst voor het volgend jaar. We zeggen dan, ja, je moet maar afwachten hoe het volgend jaar zal gaan. Ik denk dat voor veel mensen de angst voor 2020... misschien nog wel zwaarder te dragen is dan de soms harde werkelijkheid van 2019. Want ja, een mens lijdt het meest precies voor het lijden dat hij vreest. Zo rond 11:30 werd vroeger in veel gezinnen Psalm 90 gelezen. Oliebollen op tafel, en Psalm 90. Zeker geen verkeerde gewoonte op oudejaarsavond om de Bijbel erbij te pakken. Helaas lijkt Psalm 90 de melancholie nog wat te versterken. In ieder geval brengt deze psalm, we hebben hem vanmorgen gelezen, althans gedeelte eruit, niet de vreugde van de genade en de verwachting waaruit we mogen leven in je hart. De verzen die we vanmorgen gelezen hebben, die hoorde u vroeger waarschijnlijk ook als kind. Een gebed van Mozes, de man Gods. Niet de eerste, de beste. Het is ook de enige psalm die van Mozes is. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Dat is een uitroep van dankbaarheid. Een uitroep die we allemaal best kunnen invoelen. Maar al snel wordt de toon melancholisch. Vers 2. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld hebt voortgebracht van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God, gij doet de sterveling wederkeren tot stof. Ja, daar word je niet vrolijk van. En gij zegt, keer weder, gij mensenkinderen. Het is allemaal waar. Het is allemaal waar. We zijn stervende stervelingen. Of zelfs tot stof vergaan. Maar dat is niet het einde. Dat is niet het einde. Dat staat niet in deze psalm op deze plek, maar dat is niet het einde. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Dat zegt de Heer bij het graf van Lazarus. Wie in mij gelooft zal leven. Wij staan op, dat weet u, met een verheerlijk lichaam. En dat is een perspectief dat verder gaat dan Psalm 90. Psalm 90 schildert ons het graf als toekomst. Maar onze toekomst is niet het graf. Het graf is hoogstens een tussenstation. Oudejaarsavond mag dan een avond zijn van reflectie en misschien van enige melancholie. Maar de hoop, de zekere verwachting die in ons gelegd is, die overstemt toch alles. Ik ben dus eigenlijk niet zo gelukkig met Psalm 90 op oudejaarsavond. Zeker niet als we deze teksten zien. De dagen onze jaren zijn 70 jaren. Ik ben er al voorbij. Wonder boven wonder. En als we sterk zijn, 80. Want daarin onze trots was, is moeite en leed. Dat zullen sommigen kunnen bevestigen. Wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. Dat laatste vers, vers 12, daar werd ik door getroffen. Leer ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen. Daar kunnen we wel wat mee, denk ik. Ja, al die andere dingen ook natuurlijk. Alleen, wij mogen iets meer weten dan in deze psalm, in deze verse die we gelezen hebben, naar voren komt. Maar dan dat vers 12. Dat zou ons op dit scheidsvlak waar we nu staan, tussen 2019 en 2020, ons wel kunnen helpen. Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart bekomen. U begrijpt wel, het gaat natuurlijk niet over het tellen van dagen op je handen. Nee, het gaat over de manier waarop wij onze dagen tellen. Het gaat over onze manier van leven, onze manier van beleven. Als je je af en toe afvraagt, hoe sta ik in het leven? Wat doe ik met de mij gegunde tijd? Als je dat afvraagt, dan rol je niet zomaar van de ene dag in de andere. dan reflecteer je. En dan leer je. En dan komt vroeg of laat de vraag in je op, ja, wat is eigenlijk de waarde van het leven? Als je Psalm 90 volgt, ja, dan is dat dat je een sterveling bent en dat je naar het graf gaat. Dan kan je zomaar erg bedroefd worden. En sommigen ontvluchten dat ook. Ik ga dagelijks om met mensen op het werk. Die willen hier niet over praten. Die zeggen, moet je ophouden, Kees, daar hebben we het nou niet over. Ja. Mensen dreigen het te ontvluchten. Ze stappen in de rat race van de carrière. De zucht naar zelfverwerkelijking. Haal eruit uit het leven wat je eruit kunt halen. Wees vrolijk. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Wat is de zin? Wat is de betekenis van het bestaan? Die twijfel die in die zin zit. Hè? Wat is de betekenis van het bestaan? Dat kan het begin van de wijsheid zijn. Ja, niet je eigen wijsheid. Nee. De twijfel aan jezelf kan de twijfel aan je eigen wijsheid tot gevolg hebben. En dan kom je misschien open voor de wijsheid van God. Dan word je misschien ontvankelijk voor wat God voor betekenis heeft in je leven. God die ons allang kent, ook onze gedachten. Nog toen we in de buik van de moeder zaten. Ja, als je zo tegen de dingen anders aankijkt, dan ga je anders denken. Je zou die laatste twee regels, of liever gezegd vers 12, leren ons zo onze dagen tellen dat we een wijs hart bekomen, zo kunnen vertalen van leer ons, Vader, om onze dagen zo te tellen, leer ons om het leven zo te leiden dat we ons steeds meer aan u toevertrouwen. Steeds dichter bij u gaan leven. Als je zo het jaar 2019 beleefd hebt en je realiseert van wat doe ik met de aan mij toevertrouwde tijd. Of alsnog 2019 op die manier gaat natellen. Dan heeft 2019 je winst gebracht. Dikke winst. Want wat er ook gebeurd is, wat je ook overkomen is. Het heeft je dichter bij God gebracht. Natuurlijk zijn dat dingen van vreugde. Dat is makkelijk. Dat ligt voor de hand. Maar vaak zijn het ook dingen van tegenslag en beproeving. Die je dichter bij God brengen. En dat is geen leuk verhaal. Dat is geen leuk verhaal. Maar beproeving kan je dichter bij God brengen. Door beproeving groei ik dichter naar u toe. In dit jaar, dat nu ja, bijna voorbij is, hebben we gedacht dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog tot een einde gekomen is. Een paar maanden geleden werd door premier Rutte een verfomfaaide Amerikaanse vlag naar de VS gebracht. Hier staat hij op de foto. 48 sterren. Nog 48 staten in die tijd. Waarom moest Rutte nou met die oude lap naar Amerika? Nou, die vlag moest afgeleverd worden bij Donald Trump. U kent hem wel, bekend van radio en tv en niet te vergeten Twitter. Het is dan weliswaar een verfomfaaide vlag, maar wel een bijzondere vlag. Een hele bijzondere vlag. Daarom werd hij speciaal bezorgd in het Witte Huis. Deze vlag stond op de achtersteven van een landingsvaartuig. Ten tijde van D-Day, 6 juni 1944. Deze zomer, 75 jaar geleden. De dag waarop de geallieerde troepen landden in Frankrijk. Het is een vlag van strijd geweest. Maar nog een jaar later In 1945 was het een vlag van overwinning. Een vlag, of ja, je kan ook zeggen een banier van strijd. De vlag zit vol gaten, dat kunt u zien. Hij is gerafeld. Hij heeft heel veel te lijden gehad. Maar de vlag heeft ook vreugde gezien. De vreugde van de overwinning. En daarmee en daardoor, die combinatie van strijd en overwinning, die heeft die vlag een diepere betekenis gegeven. Rutte is niet met een splinternieuwe vlag gegaan. Met 50 sterren erin. Splik splinternieuw. Nee, hij is bijzonder. Omdat het een vlag is die strijd heeft meegemaakt. En de vlag die de overwinning symboliseert. Die vlag lijkt dus in sommige opzichten op ons leven. Op uw leven. Op mijn leven. Ik denk aan een bekend gedicht van Guido Gezella. Misschien hebt u dat vroeger op school wel eens gehad. Staat trouwens ook in het liedboek van de kerken. Ik laat u twee coupletten zien. Het leven is een krijgsbanier, zegt Guido Gezella. Vol goede en kwade dagen. Gescheurd, gevlekt, ontvallen schier. Kloekmoedig voortwaarts dragen. En dan gaat het verder. Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier. Tot in Gods handen dragen. Ik heb twee woordjes onderstreept. Het eerste couplet, daar staat in de eerste regel. Het leven is een krijgsbanier. Een vlag van strijd. En in de derde regel van het tweede couplet, het leven is de kruisbanier. Dat is een heel ander iets. De kruisbanier, dat is een referentie aan de overwinning. Het geheim zit in die overgang verborgen. In gewone taal, het leven is een krijgsbanier, oftewel een oorlogsvlag. Te vergelijken met de vlag die op het Amerikaanse landingsvoertuig stond. Gescheurd en gevlekt, ontvallen schier. Soms dreigt het leven ons zomaar ineens te ontglippen. We waren het leven bijna kwijt. Zo is het met die vlag ook gegaan. Maar hij heeft het overleefd. En hij heeft de overwinning gezien. Op wapenstilstand staat er in het tweede couplet, daar hoef je niet te rekenen. Het lijkt tot op die regel 2 in het tweede couplet alsof het eerste couplet herhaald wordt. Maar dat is niet zo. Want in de laatste twee regels, dan breekt het licht door. En dan zegt de dichter, het leven is een kruisbanier. Een kruisslag die we voortdragen, die boven ons hoofd wappert. Tot in Gods handen. Ondanks alles wat ons overkomt, is per saldo ons leven per saldo. Is ons leven geen leven van strijd, maar een leven van overwinning. Als je dat mag inzien, dan ben je op het punt aangekomen wat de Bijbel wijsheid noemt. Weet u wel, we waren bezig met dat vers 12 uit Genesis 1. Leer ons zo onze dagen tellen, dat we een wijs hart bekomen. Ik breng u even in herinnering het thema waar we het vanmorgen over hebben. En dat is, op de grens van 19 en 20, terugzien in dankbaarheid, vooruitzien in verwachting. Ik hoop dat u intussen, dat het u lukt om intussen achter dat terugzien in dankbaarheid een uitroepteken te zetten. Of dat u er nog eens over nadenkt en denkt van, ja, het was niet makkelijk, maar het is toch wel een uitroepteken. Leven in dankbaarheid. Ja, dan komen we nu op het tweede element. Vooruitzien in verwachting. Er staat nog een vraagteken achter. Maar misschien wordt het ook een uitroepteken. Over ruim 50 uur staan we op de drempel van 2020. Volop onzekerheden, want in een jaar kan heel veel gebeuren. We weten niet wat het nieuwjaar ons straks gaat brengen. Maar we kunnen natuurlijk het nieuwjaar beginnen met hetzelfde gebed als we 2019 hebben afgesloten. Leer ons, Vader, om onze dagen zo te tellen. Leer ons om ons leven zo te leiden, dat we ons steeds meer toevertrouwen aan u, zodat we dichter bij u gaan leven. Dichter bij God leven. Groeien in geloof. Groeien in vertrouwen. Blind vertrouwen. Met gesloten ogen loop ik naar het onbekende land. Diep in ons hart weten we wel natuurlijk dat God bij ons is, wat er ook gebeurt in ons leven. De Bijbel zegt zelfs dat we nu al overwinnaar zijn. Ja, hoe kan dat nou, zult u denken? Hoe kan dat nou? We zitten nog midden in het leven met alle uitdagingen en alle onzekerheden. Al het lijden waarin we nog kunnen verkeren of komen te verkeren. Maar toch, de Bijbel zegt het. We zijn nu al overwinnaars. Ja, waarom dan? Ja, omdat de overwinning al vaststaat. De krijgsbanier is een kruisbanier, weet u wel. Door Christus, dankzij hem, zijn we meer dan overwinnaars. Romeinen 8, u weet het allemaal. Uit die zekerheid mogen we leven. We weten toch hoe het gaat aflopen. Want ja, we hebben het tegenwoordig zo vaak over de kennis van nu. Met de kennis van nu, gebruikt de regeringsfunctionaris vaak, hadden we het anders gedaan. Hè? Kennis van toen hebben we allemaal, dat is geschiedenisboek. De kennis van nu, oké, daar spreken we veel over. Maar wij hebben ook kennis, ja, daar zal u van opkijken. Wij hebben ook kennis van straks. We hebben kennis van toen, kennis van nu, maar wij hebben ook kennis van straks. Ja. En dan heb ik het dus eigenlijk over de kennis die u nu al hebt, over wat er straks gaat gebeuren. Die kennis kunt u zomaar vinden in Gods woord. Kennis van toen, van het verleden, kennis van nu, maar we hebben ook kennis van straks. We weten toch dat God een plan heeft met een ieder van ons en met de hele wereld. Een plan dat uitmondt in herstel. Herstel van de schepping, van alle mensen. Te beginnen bij de gemeente. Dat bent u. En dan Israël. En ten laatste, alle overige mensen. Ja, niet op een kopie hoor. Maar ook met een offer van Christus. En ook met een gericht. Die neuzen moeten natuurlijk wel één kant op. Maar het is geen eindeloze hel. We gaan 2020 niet alleen in vertrouwen en in geloof tegemoet. Dat zou mijn voorstel zijn. Ook aan mezelf gericht. Maar we gaan ook uitzien wat God gaat doen. We kunnen dan wel kennis van straks hebben, maar dan zien we er ook naar uit dat het gaat gebeuren. In onze levens en in de schepping om ons heen. Zo gaan we onze dagen tellen. We kunnen 2019 natellen wat er gebeurd is en daar onze conclusies uit trekken. Maar we kunnen ook naar de toekomst kijken en elke dag opnieuw beleven. En ons verwonderen wat er gaat gebeuren. Op die manier bepalen we ons ook bij de de volgende fase van de voltooiing van zijn plan. Dat is ook wijsheid. Wijsheid is niet alleen reflecteren op het verleden en daar lering uit trekken. Of dankbaar zijn voor wat we nu in handen hebben. Maar wijsheid is ook bij bepaald worden wat God gaat doen. Uitzien naar de overwinning die zeker is. Maar we moeten er nog naar uitzien. Je bewust weten van de nabije toekomst. Als Jezus komt. En we gaan hem tegemoet. In wolken. In de lucht. We hebben vanmorgen gehoord over het wel en wee in onze gemeente. Mensen die het afgelopen jaar getrouwd zijn. Kinderen die geboren zijn. Allemaal zaken die een echte belofte inhouden. Daar ga je naar kijken hoe zich dat ontwikkelt. Maar we hebben ook gehoord van mensen die ons ontvallen zijn. Misschien wel heel dicht bij u in de buurt. Persoonlijk. Goede bekenden. Vrienden die u al tientallen jaren kende. Misschien nog erger een vader of een moeder. Een echtgenoot of een echtgenote. Maar ook daar, die hele erge dingen, daar is ook een belofte van God aan verbonden. Want, ja, we gaan ze een keertje terugzien. En toch, ja, elk jaar wordt er weer zo'n lijst voorgelezen. Met andere mensen erin. Of zou het vandaag voor de laatste keer zijn? Je vraagt je wel eens af, houdt die wentelgang van het leven hier op aarde, houdt die nou ooit eens op? De wentelgang van geboorte en dood. Van opgaan, schijnen en verdwijnen. Dat is de trits, die hoor je vaak. Opgaan, schijnen en verdwijnen. Van wieg naar het graf. Je zou denken, als je de eerste versie van Psalm 90 hoort. Maar, beste mensen, maak je geen zorgen. Maak je geen zorgen. Die wentelgang wordt ooit doorbroken. Echt waar. Dat weten wij toch? Dankzij onze kennis van straks. Die wentelgang wordt doorbroken. Misschien volgend jaar al. De wereld om ons heen, die wil ons laten geloven dat alles zal doordraaien zoals het al ruim 6000 jaar draait. Een wentelgang die nooit ophoudt. Maar Gods plan is geen wentelgang. Gods plan heeft een begin en een einde. Het loopt in stadia ergens naartoe. Geen altijd voortdurende wentelgang, maar een duidelijke lijn. Al vanaf de tijd voor de nederwerping van de wereld. Tot aan de voltooiing. De eeuw der eeuwen. De eeuw waar geen einde aan komt. Onze dagen tellen houdt ook in dat we toeleven naar het tijdstip dat de Heer terugkomt voor zijn gemeente. Om de gemeente in veiligheid te brengen. Zo tellen we onze dagen. Elke dag verwachten we hem. Elke dag. Dat is wijsheid. Als je weet wat echt telt. De wentelgang van geboren worden en sterven. Die loopt nog door. Tot aan de opname van de gemeente. Dan is de wentelgang voor de gemeente in ieder geval abrupt afgelopen. Dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn. Ik kan me zo voorstellen dat er sommigen onder u zijn die toch wel enige aarzeling hebben bij het perspectief van de opname. Ze lopen tegen allerlei vragen aan. Zo van, ja, en wat gebeurt er dan met mijn jonge kinderen? En wat gebeurt er met mijn volwassen kinderen die niet geloven? Trouwens, hoe loopt de wereld door als een deel van de mensen verdwenen is? En zo zijn er nog veel meer vragen. Ik kan me dat goed voorstellen. Ja, want ik heb zelf die vragen ook. Het is een normale menselijke reactie als je met ingrijpende nieuwe dingen geconfronteerd wordt. Het is een schok in de wereld en in ons persoonlijke leven. Misschien weten nog wel de ouderen onder ons, vroeger had je nog een televisiedominee. Ja, tegenwoordig heb je geen televisiedominees meer. Dan moet je naar Amerika. Hier hebben we ze niet meer. Ook een jager uit de jaren 50 en 60. Die schreef eens een gedicht over de vrouw van de dominee. Haar man bidt om de komst van de Heer. Maar zijn vrouw vraagt in een gebed of de Heer nog even weg wil blijven, want ze wil de nieuwe jas nog dragen. Ja, amen, zegt mevrouw op het gebed van haar man. Maar mag ik eerst nog even de bontjas die ik gisteren zag hangen kopen en hem aandoen als het koor een avond geeft in christelijke belangen? En een ander couplet over een kind dat zegt, ja, amen, maar nu nog niet, Heer. Nu nog niet. Ik moet nog met vakantie naar de bossen. Maar ik zal zwaaien als ik u ziet. En als u ons onder schooltijd komt verlossen. Ja, dat was een leuke dominee. Zo is een kind, ja, zo is een kind. Zult u zeggen, maar u begrijpt natuurlijk wel, de echte vraag is hoe wij er nou tegenover staan. Doorgewinterde gelovigen. Mensen met de kennis van straks. Mensen met de kennis van straks. Voor ons allemaal is de naderende opname iets dat ons vertrouwen, ons geloof op de proef stelt. Het is een uitdaging om de dagen zo te tellen dat je naar dat moment toeleeft. Zoals een gedetineerde die elke dag een streepje op de muur zet. Ook al voelen we ons soms onzeker over zijn aanstaande komst, toch gaan we onze dagen tellen in 2020. Elke dag een streepje op de muur. Elke dag een streepje op de muur. In het vertrouwen dat God onze Vader is en dat Hij ons ook hierin zal leiden. Ondanks onze aarzeling. Misschien wel. U ziet wel, zelfs het mooiste wat God voor ons heeft klaar liggen. Ja, daar zijn we nog aarzelend in. Dat gevoel, die aarzeling, dat verwijdert ons van God. Als we dat mooiste, als we daar nog voor aarzelen. Ja, is dat is eigenlijk het ultieme bewijs, hè, dat we dicht bij hem moeten leven. Dat we dat vertrouwen in zijn handelen ook rechtstreeks van hem kunnen krijgen. Om in dat vertrouwen te groeien, moeten we toch in afhankelijkheid van hem kunnen leven. We praten veel over de toekomst. Ik merk dat aan mezelf ook. Maar durven we er ook echt naar te verlangen? Begrijp me goed, het leven hier op aarde is een grote gave. Daar kunnen we dankbaar voor zijn. Maar dit leven is natuurlijk dienend aan het leven dat komt. In dit leven moeten we zien wijs te worden door onze dagen te tellen. Op een zodanige manier dat we de wijsheid van God tot ons eigendom kunnen maken. In dit leven worden we voorbereid op onze toekomstige taak. In dat opzicht is dit leven een voorprogramma voor het hoofdprogramma. Misschien hebt u zich al een paar keer afgevraagd, wanneer komt u nou eindelijk eens met die teksten van Paulus voor de draad? Nou, dat komt nu. De tekst die we vanmorgen gelezen hebben, tekst uit Korinthe 5... Daar zegt Paulus, want wij weten dat Indien de aardse tent waarin we wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt. Een eeuwig huis. Ja, in feite zegt Paulus, we hebben twee woningen. Een aardse tent, dat is dit lichaam. En we hebben een gebouw in de hemel. Dat is een verheerlijk lichaam. Let op. Een tent, ja, daar woon je maar even in. Daar kan je niet altijd in blijven. Een gebouw, dat is heel wat anders. Dat staat in de hemel. Dat is niet met handen gemaakt. En dan komen de versen 2 en 3. Daar gaat het om. Want hierom zuchten wij. Wij haken ernaar. We verlangen er met heel ons hart naar. Om met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Overkleed. Als we maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Wij zuchten, zegt Paulus, we haken ernaar. Als wij maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden. Paulus is wel eens verkeerd geïnterpreteerd. Dat de mensen dachten van, Paulus die zou het liefste sterven en zo naar de Heer gaan. Maar dat is niet zo. Paulus zegt hier, als wij maar niet naakt bevonden zullen worden. Maar bekleed. Als we nog maar steeds in dit lichaam zouden leven, dat zou toch mooi zijn. En de Heer zou dan komen. Want dan worden we overkleed. Dan slaan we het graf over. Dat zou een extra zegen zijn. Dat zou een extra zegen zijn. Wij willen niet sterven. Het leven is waardevol. Wij willen niet sterven. We willen in de huidige staat, in dit lichaam, in deze tent, leven en door de Heer overkleed worden. Overkleed met het hemelse gebouw van God. Bij dit punt zou ik u graag willen bepalen. Laatste vers. Want wij, die nu nog in een tent wonen, zuchten bezwaard. Omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Zodat, opdat, met het doel dat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Paulus verlangde dus sterk naar de wederkomst van de Heer, naar de komst van de Heer. Hij wilde niet sterven. Hij wilde overkleed worden. Niet ontkleed worden, van dit lichaam ontdaan worden. Hij wil graag door de Heer gevonden worden in dit lichaam. Overkleed worden. Dat is iets om op je verlanglijstje te zetten voor 2020. Misschien is dat wel de beste nieuwjaarswens die je kan voorstellen. Wij leven dit leven als een geschenk van God, maar we zien uit naar zijn Zoon, onze Heer. We hopen hem, Jezus, snel in levende lijven te ontmoeten. Jezus te ontmoeten als wij nog in onze aardse tent wonen, zodat we niet in een graf gevonden worden. Ja, let wel, in dat graf worden onze geliefden ook gevonden. En zij staan eerst op. De wens van Paulus is dat hij niet in het graf gevonden wordt. Dat hij niet ontkleed is. Maar dat we bij zijn komst overkleed worden. Overkleed worden met het gebouw van God uit de hemelen. Opdat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Dat is pas een gelukkig nieuwjaar. Amen.